Und noch ein Ticket hier?
Kein Haar.
Gut. Ik denk dat ik wel het meest boeiende, sprankelende, schitterende woord heb wat je als christen mag brengen. Iets waar gegarandeerd niemand op zijn tenen trap. Ik moet ook geen moeilijke, leerstellige onderwerpen uitleggen. Het gaat om de essentie. Het gaat om waarom we hier zijn. Het gaat om de kern van het evangelie. Hij leeft! Belangrijk komt er meteen verstoring op. Hè? Ja, dat wilde de duivel niet dat we dat vertellen. Hij leeft, wat als dit waar is? Nou, het gaat om opstanding. En misschien is er iemand die zegt van ja, maar Pasen hebben we al gehad. Is toch 3 weken geleden al geweest? Je bent te laat, beste broeder. Maar weet je, als je hier naartoe rijdt en je ziet die bloesems uit die dorre houtstronk eruit gekomen, dan heb je dan zoiets van: dit is opstanding. In de natuur al. En bovendien, opstanding is dusdanig fundamenteel, daar moet je eigenlijk het hele jaar over hebben. Het is niet alleen iets voor Pasen. En als ik naar mezelf kijk, ik ben iemand die nogal wel eens bewijs nodig heeft om dit ook te kunnen geloven. Ik heb het met mijn vrouw gedeeld, die zegt van ja, maar ja, er staat toch in de Bijbel, hij leeft natuurlijk, waar heb je moeite mee? Maar ja, weet je... Als iemand mij vertelt, er is iemand die heeft 6 keer 120 liter water in wijn verwandeld. Ja, dan ga ik toch even internet op, ga ik toch even googlen. Wie is dat überhaupt? Wat vertelt hij? Vertelt hij nog meer van dit soort verhalen? Waar komt hij vandaan? Is er nog meer bewijs voor? Dus ik heb zoiets, zo af en toe, ligt het aan mij, dat ik er even door moet. Het gaat om geloven met mijn hart, maar ook met mijn verstand. Het christelijk geloof rust op historische feiten. Er zijn mensen die het geloof van de hindoes en zo, de hindoeïsten die zeggen van ja, jullie hebben zulke mooi geloof. Waarom hameren jullie allemaal op die opstanding? Dat hoeft toch niet, maar het is zo mooi wat er in die Bijbel staat. Je kunt toch geloven, ook al was Jezus niet opgestaan. Nee, God heeft ervoor gekozen om echte feiten op deze aarde te, zeg maar, vast te leggen. Het is zo mooi, de opstanding, je hebt net ook gezongen, als die opstanding klopt. Jezus naar de hemel opgevaren, op zijn graf leeg. De explosie, als dat voor het eerste sheetje was, de stenen eraf gehaald, dan is ook al de rest waar. En dit brengt ons als christenen, als kinderen van God, niets is er wat ons dichter bij elkaar brengt. Alle andere gedachten over hoe we denken, over vaccinatie, over weet ik het, over de leer, over rol van vrouw, man, weet ik, is allemaal belangrijk, maar dit brengt ons bij elkaar. Er is iemand die leeft, hij is opgestaan en hij leeft. Paulus zegt, ik wil 2 korte teksten lezen, in 1 Korinthe 15, daar staat het al, als Christus niet is opgewekt, in 1 Korinthe 15, dan is uw geloof zinloos. Dan bent u nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. De opstanding is ons fundament. En als dat niet waar blijkt te zijn, dan is ons hele levensfundament scheef. Dan zakt ons huis in elkaar. En dan is ons geloof zinloos. En dan zijn we de meest beklagenswaardig. Maar zegt Paulus 1 Korinthe 15, Jezus, dit vertel ik jullie, hij is begraven, 1 Korinthe 15 vers 4, hij is opgewekt op de derde dag. Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Sommigen ook ontslapen. En nog een korte tekst in Johannes 20, uit het opstandingsverhaal. Johannes 20, vers 6. Simon Petrus kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde. Wat zag hij dan? Daar gaan we over hebben. Ik heb een paar feiten. Christus is opgewekt. En als dat blijkt waar te zijn, dan is ons geloof het meest zinvolle wat er is. Dan zijn we niet meer in onze zonden. Dan zijn hun die wij verloren hebben, bij hem in heerlijkheid en eeuwigheid, als we gered zijn in Christus. En dan zijn wij de mensen die het meest bewonderd moeten worden, of hoe zeg je dat? Tegen van de beklagenswaard. Nou, ja, vul maar in. Dus dan hebben we iets te vertellen. Hè? Dan is het uniek wat we hebben. En dan gaan mensen achter ons aanrennen. Christus is opgewekt. En ik wil dat doen aan vier feiten, er zijn veel meer. Ik doe dat zo af en toe. Heb ik een boek, dat is daar even uitgestippeld. En dat gaat over van Josh McDowell, een scepticus. Iemand die probeerde de feiten achter de opstanding te weerleggen, zeg maar. Hij ging zich erin verdiepen, hij was niet gelovig. En ik heb er genoeg van, ik ga het uitzoeken. Hij heeft alle feitjes op een rijtje gezet om te bewijzen, het kan niet waar zijn wat die christenen beweren. En ik moet dat boek zo af en toe eens één keer, ja, ik moet dat gewoon doorlezen. Het is erg aan te bevelen, niet al te dik. En het heet de Resurrection Factor. Of in het Duits is het, hoe heet het dan in het Duits ook weer? Die Tatsache der Auferstehung. Nou, er zijn veel meer dingen aangehaald. Ik wil er vier wil ik aanhalen. De doeken, de steen, de Romeinse macht en het bericht van ooggetuigen. En daarna ga ik zeggen, wat zijn de gevolgen daarvan? En wat is de opstandingskracht die daaruit voortvloeit? Hij zag en geloofde, die discipel. In 1 Johannes 1 zegt hij, ik vertel jullie geen fabeltjes, maar ik vertel jullie wat deze ogen gezien hebben en wat deze handen getast hebben. Dat vertel ik. Hij was erbij. Hij heeft het gezien. En het was zo grijpelijk, in het letterlijke zin van het woord, dat ik probeer een voorbeeld te verzinnen. Er is vast iemand die hier uit Deurne komt. Henk, Paul, komen jullie uit Deurne hier? Kom jij uit Deurne? Geloof hem niet. Ik geloof het niet. Ja, zou je zeggen, is die gek? Waarom gelooft hij dat niet? Hij zegt het toch? Ik kan het, ja. Kijk, als in de tijd van Jezus, in die tijd van opstanding, was het logenen van dit feit ongeveer zoiets als dat ik nou zou niet geloven dat Henk uit Paul uit Deurne komt. Ik kan er naartoe gaan. Ik kan mensen, ik kan je buren opzoeken. Ik zou weet ik veel, bij de gemeentelijke bestuur zou kunnen vragen, woont hij echt wel in Deurne? Nou, zo grijpelijk, zo grijpbaar was dat verhaal toen. Nou, die discipelen, die zagen hoe die zweetdoeken er lagen, die kwamen niet op het idee, oh, hup, hier is iemand ingeweest. Hier zijn rovers geweest, hier is iets vreemds aan de hand. Politie! Nee, die zagen en geloofden. Nou, ze wisten, met die Jezus, ze hadden hem zien bloeden en hij was zo verzwakt door al die zweepslagen. Hij kon die houten balk niet inslaan. Hij was totaal kapotgeslagen. Veel mensen gaan dood aan die kruisiging. En ze wisten dat hij in doeken gewikkeld was, zeg maar. Er was iemand, die Nicodemus, die had 50 kilo van een soort hars eromheen gewikkeld. Ze begonnen bij de voeten en tot aan de nek, zeg maar. En telkens door die laagjes kwam dit smerige hars, wel riek natuurlijk, daartussen. En er ontstond er dus een soort, ja, als er 50 kilo op je ligt, een soort kokonachtige schelp. Bijna. En ze wisten, dit kan niet alleen, die heeft dat niet gespeeld. Er moesten altijd minstens twee erbij zijn. Dat was gewoon het ritueel, dat ging niet anders. Dat wisten die discipelen ook. En ze gaan daar binnen en ze zien ongeveer zoiets wat hij in die bovenste tekening ziet. Zie je dat? Daar zit een doek met 50 kilo minstens specerijen rondomheen. En dat is leeg. Dat is niet uit elkaar geraapt en die lichaam gestolen. Hier, hoe krijg je een lichaam eruit, uit zo'n ding? Dat kan niet. Hij is opgestaan. Hoe is die eruit gekomen? De doeken liggen. Dat woordje liggen, als je dat precies opzoekt, dat heet, die liggen niet verstrooid in dat graf. Die liggen exact zo als hij erin had gelegen. Als ik me dat bedenk, hij ziet die doeken liggen en hij gelooft. Ze snellen weg, ze haasten zich weg om dit te vertellen. Het tweede, de steen. Nou, in Marcus 16 staat, dat was een zeer grote steen. Nou, dat was een rijke man die dat graf voor zichzelf gemaakt had. Dat is een typisch graf. Je kunt er zo net erin gaan. Laten ze iets kleiner zijn geweest dan de mensen vandaag. Weet ik, laat ik 1,20 meter zeggen, dan kun je uitrekenen ongeveer hoe groot moet zo'n steen zijn die dat hele gat afdekt. Nou, laten we schatten zo een 1,2 ton. Nou, dan hebben ze dan die steen, die wordt typisch op zo'n heuveltje gezet. Nou, als dat gat wordt afgesloten, wordt het dan zeg maar geduwd. Nou, misschien heb je bij 1,2 man toch wel wat mensen nodig. Kleine 20 man, die dat dan om de duwen, dat gootje naar beneden duwen, en dan blijft hij daaronder in een soort geurtje blijft hij liggen. Dan is dat graf afgesloten. En dan lees je in Johannes 20, Maria die gaat naar het graf en die zegt, de steen is weg. En die steen is opgetild, staat daar. En dat heeft letterlijk, die steen die ligt er vandaan verwijderd. Die is niet een klein beetje op een kier gezet, alsof je erin kon kruipen. Die steen is opgetild en ergens anders naartoe gezet. Dan kun je je voorstellen, als die hoge priesters die horen, Jezus is opgestaan. Ja, die discipelen die hebben daar iets gesjoemeld of zo. Die gaan naar het graf. Die hebben geen idee om een soort, weet ik veel, politie te bestellen of detectieven of zo. Hoeft allemaal niet, want het is volstrekt helder. Het is volstrekt duidelijk. Hier is iets bovennatuurlijk vandaan. Die steen, zo ver verwijderd, dat kan niet. Daar is iets heel bijzonders is hier aan de hand geweest. De lijfwacht. De lijfwacht, dat waren mensen die waren getraind om het Romeinse Rijk te verdedigen. Dat waren hele speciale soort mariniers, zou je in Nederland zeggen. Mensen die ook vanuit de bewapening in staat waren, één persoon die kon 4 vierkante meters verdedigen. En dan denk je van hoeveel zijn er geweest? Zijn er 1 geweest of 2 geweest? Nou, bedenk maar, Petrus die zat in het gevangenis, in Handelingen. Hoeveel mensen zaten er bij hem? 16. Hij was geketend aan 4 en er waren er een aantal 12 dus buiten om zeg maar de cel te bewaren. Nou stel, hier gaat het echt om iemand die serieus het hele Israël zou kunnen bedreigen door een opstand te veroorzaken. Dus zowel die Romeinen als ook de Joden die hadden er echt belang bij dat hier niks gebeurt en dat hier niet iets verteld wordt over opstanding. Had hij ook verteld die Jezus? We sturen daar de beste soldaten en de lijfwacht naartoe. We gaan het verzegelen. Nou, als dat zegel gebroken is, iedereen die daar bewaakt wordt, is met 1 wordt hier gedood. Doodstraf staat erop. Als hier iets mee gebeurt. Nou, 4 dus, die staan ervoor. En 12 liggen dan te slapen, zo'n beetje in een half rondje, voor dat zegel. En dan gaan ze om de beurt, gaan ze dan wisselen. En die verdedigen dat met hun leven. Je weet, als hier iets mee gebeurt, nou, die lijfwacht is gevlucht. En het is zo volstrekt duidelijk, er wordt geen discussie over gevoerd. Ja, maar wij waren ook, we hadden wat veel gedronken, we waren wat moe, ja, we waren afgeleid. Nee. Er was geen excuus voor te bedenken. Dus het enige wat die hoge priesters konden doen, nadat ze even op het plaats direct geweest zijn, ja, hier is echt iets fundamenteels gebeurd. Hier is, dit krijgen we niet gefixt. Dus wij gaan, dit is nog niet aan jullie. We zien de steen, we zien die doeken, het graf is leeg. We weten hoe we hem hierin hebben gebracht. Het enige wat we kunnen doen, we kunnen geld betalen om een soort, om jullie te beschermen tegen de doodstraf. Ze betaalden dus een bedrag aan de Romeinse overheid om ze te bedaren en om ze in leven te laten. De lijfwacht gevlucht, ongehoord. En dan heb je betrouwbaar bericht van ooggetuigen. Nou, zoals gezegd, ik geloof gewoon dat jij in Deurne woont, want ik zie je. Ik kan je met je praten, ik kan je buren vragen. Ik geloof het meteen als je zegt, ik woon in Deurne. Maar en zo is het zo ooggetuigen, Paulus zegt van, als hij het verhaal doet. Er zijn mensen, nog vele levende ooggetuigen, 500, en velen van hun leven nog. Dus, met andere woorden, heb je vragen, heb je twijfels, ga naar ze toe en vraag ze gewoon. En misschien zou je denken van, ja, het bericht, misschien was het een Joods verhaal, dat de Joden daar iets mee wilden en dat die daar een beetje een trucje omheen hadden verzonnen. Hij had 3+3 keer een procesverbaal voor al die verschillende, de hoge priesters en Herodes en Pilatus en nog wat andere en Hamas en noem maar op. De Joden volledig ingelicht over wat er speelde. En het was niet een religieuze zaak. Ook de Romeinen, ook hun, volledig bij betrokken. Ook de overheid toen, volledig op de hoogte van wat er speelde. Romeinse en Joodse overheden betrokken. Ze hebben een kruisiging bedacht. Ze hadden een kruising omdat ze zeker wilden zijn dat hij echt ook doodging. Jezus is niet gestorven in een dorpje verderop alleen. En hij is dan niet verdronken en niemand weet precies waar. Hij is voor aller ogen gekruisigd. En die kruising, dat was een doodstraf par excellence. Niemand overleefde dit. Soms duurde dat dagen. En ze hebben hier nog wat aan toegevoegd. Er was een steek in hun zijde, het ging in het hart. Er kwam bloed en water eruit. Voor iedereen zichtbaar. Door een ongelovige hoofdman, uitgevoerd. Dan zou je denken van, jongens, discipelen, als jullie dit bericht willen gaan faken, gaan opmaken om anderen te doen geloven, begin dan niet met vrouwen als de eerste die een bericht geven. Want bericht van een vrouw, dat was zo ongeveer het laatste wat je wilde doen als je wilde bewijzen dat iets echt waar was. Dat telde dan helemaal niks. Er zijn berichten in het boek ook, wat ik dan lees, hoe ze dan toen met ooggetuigen berichten van vrouwen omgingen. Het was een andere tijd. Maar dit bericht in de Bijbel is dus dusdanig opgeschreven dat het, je kunt het zo gek niet verzinnen. Het moet gewoon waar zijn. Die levende ooggetuigen. En ook wat niet gebeurde. Stel nou, in Jeruzalem, het was allemaal niet waar. Wat denk je wat die hoge priesters en de Joden allemaal op de been hebben gebracht om te bewijzen dat het graf niet leeg was? Of dat het lichaam gestolen was? Hadden ze hem gevonden? Ze hadden hem op hun schouders door Jeruzalem even gedragen. En dat hele christendom, die hele kerk was ineengestort. Niemand had het van die discipelen geloofd. Dat denk je nog zelf. Daar is dat lichaam. Wat vertellen jullie? Hier is hij. Ze hebben het niet gevonden. Dus ik heb met alle vertrouwen, google ik, lichaam van Jezus. Niemand zal dat vinden. Daar kun je gewoon op vertrouwen. Ze hadden zoveel energie om dat op te speuren. Ze hebben al die energie die ze hadden gebruikt om het te bewijzen. Maar er viel niks te bewijzen. Hij was weg. Het graf was leeg. De steen was weggetild. En als dat waar is, als die opstanding waar is, dan geloof ik ook dat hij door die open deur is gegaan. Dan geloof ik ook dat hij naar de hemel is gegaan. dan geloof ik ook dat hij naar de Vader is gegaan en dat hij daar... Dat hij dat voor ons het losgeld betaald heeft en dat ik verzoend ben met God. Dan geloof ik dat hij terug gaat komen. Als die opstanding waar is, en daar hebben we feiten voor. Dat hoef je niet te geloven van ja, het zal wel. Nee, daar heb je echt wel feiten voor. En niet alleen het feit dat het daar gebeurd is. Toen, als we daar geweest waren, wat verwijt Jezus aan de discipelen? Die zeggen van ik geloof het niet, aan die Thomas. De vrouwen hebben het toch verteld? Je hebt het toch gezien, waarom twijfel je? Het is niet dat je denkt van, ik geloof niet graag aan wonderen. Je hebt het, er is iemand die heeft het aan jou verteld en dit wilde je niet geloven. Dus we hebben betrouwbaar bericht en het heeft gevolgen. Wat denk je waarom we in het jaar 2021 na Christus leven? Een simpel feitje. Omdat met dit gebeurtenis de wereldgeschiedenis veranderde. Van voor Christus naar na Christus. Sceptici, de broers van Jezus, hadden we net ook even aan gedacht. Die broer, die wordt een steunpilaar van de gemeente, Jacobus. Die wilde niks van hem weten. Die gekke broer die ik heb, nee. Hij geloofde wel. Paulus geloofde, een vijand. Die Joden vieren Sabbat, niet meer de Sabbat. Maar die vieren, die bekeerde Joden vieren nu de eerste dag van de week. Ongekend, als je een klein beetje weet hoe het de Joodse wet in elkaar zit. Er is een wereldwijd geloof ontstaan. Er is een wereldwijde kerk ontstaan. Op de zaad van de martelaren, duizenden, tienduizenden, het gaat tot nu toe, hebben beleden en hebben geloofd, hebben hun kinderen afgestaan. Zijn door midden gezaagd. De gruwelijkste moorden zijn gepleegd op die martelaren. Waarom? Niet omdat ze in hun eigen leugen geloofden. Dat denk je toch zelf niet? Dat doe je toch niet? Omdat ze overtuigd waren, het is gewoon waar. Ik heb het gezien. Mijn ogen hebben het gezien. Ik heb het betast. En ik heb het van iemand gehoord waar ik alle vertrouwen in heb. En zo hebben al die getuigen van het jaar 0 of van het jaar 30 tot nu toe, hebben hun getuigenis aan ons overleven. Ik geloof het. Ik heb het meegemaakt. Hij leeft nu nog. Ik heb nu een relatie met hem. Hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan. En ik betuig het ook. En de vraag is, betuig ik het ook? De keten gaat door, tot hij komt. Ook wij mogen getuigen zijn van dit fantastische, historische feit. Jezus is opgestaan. Nou, even kijken van hoe dat met mensen ging die dat meemaakt. Nou, beginnen, misschien herken je je in een van die mensen. Een Paulus, die ooit Saulus heet, Saulus van Tarsus, opgevoed onder Gamaliel. Je zou zeggen een jihadist, die woedend door de huizen jaagde om al die christenen eruit te sleuren, gevangenis, laten doden. Een jihadist, die wordt op de weg gestopt door Jezus. Hij verschijnt. En van Saulus wordt Paulus. Paulus betekent klein. Ik ben de kleinste en ben de grootste zondaar onder alle zijn. Geloof je het of vind je het moeilijk om te geloven? Misschien ben je nog vijandig. Kijk naar hoe het met Paulus gaat. Die zegt, wie bent u Heer? Dus het eerste wat hij zegt, nadat zijn ogen worden opengedaan naar Jezus. Wat moet ik doen, Heer? Hij geeft zich over. Maria, bezeten door demonen. Ze had niks, ze had geen leven. Ze was slachtoffer. Slachtoffer van demonen. En zij gaat wanhopig, gaat ze naar het graf toe. Ze hebben in het donker, ze hebben mijn Heer weggehaald. Ze zoekt haar heiland, ze zoekt haar vriend. En ze gaat weg met vrees en grote vreugde. Ze snelt, zij haast zich naar de discipelen. Ze zegt, Rabboni, meester, leraar. Thomas. Nou, die had sowieso iets met twijfels. Met Jezus, ja, gaan we hem achteraan, zullen we met hem sterven? En hij was er ook niet. Hè? Toen we dan weer bij elkaar kwamen, Thomas was er niet. Misschien was hij in een soort depressie terechtgekomen of een twijfelaar. Ik moet het even zelf uitzoeken. Jongens, ik doe het even. Ga rustig in je gang. Ik ben er even niet. Twijfelen, met iets anders bezig. Maar in zijn eenzaamheid, hij komt toch weer terug en dan komt Jezus in het midden. Hij wacht tot Thomas er weer bij is. En dan komt hij nog weer opnieuw. En wat zegt Thomas? Hij hoeft er niet eens. Hij ziet het. Hij hoeft niet in zijn handen in de zij te leggen. En hij knielt neer en hij roept mijn Heer en mijn God. Toewijding en aanbidding. Of Petrus, de leader. Hij is helemaal ontmaskerd door die 3 keer verlogenen. Het schuldgevoelens. Komt hij en ziet hij Jezus bij dat vuurtje zitten. En hij gooit zichzelf in de zee. Het is de Heer. It is the Lord. Dat is wat ze allemaal, dat is de eerste reactie. Het is de Lord. Het is de Heer. Als je dit gelooft, dan praat je niet over Jezus. It is the Lord. Het is de Heer. Hij is Heer. Hij is koning der koningen. Heer der Heer. En Petrus zit bij hem aan het vuurtje. Hij was even bij zijn oude leven. Hij wilde zijn bootje weer oppakken. Weer zijn oude beroep doen. Nee, het is de Lord. En 3 keer heel vernederend. Maar ook heel teder hoe hij met hem omgaat. Hou je van mij? Ik hou van mij. Het is niet de agape liefde, beste Heer. Ik probeer het zo goed als ik kan. Het is alleen maar de filio liefde, vriendesliefde. Meer heb ik niet te bieden. U weet het. Maar die geef ik u ook. Fantastisch. Dat is leven in opstandings. Kracht. En hoe is dat dan met jezelf, met mij? Ik ga met mij beginnen. Wat doet het met mij? Jezus leeft. Maar ik moet zeggen, er is zo'n mooi lied. Turn your eyes upon Jesus. En iets met de wereld om je heen, die wordt grijs en onbeduidend. En als je dit weer opnieuw voor ogen haalt, feiten, met je verstand te begrijpen, met je ogen te zien, met je handen te grijpen. Als het 2000 jaar eerder geweest was, hadden we het allemaal op YouTube gezien. Vastgelegd. Dat was iets te vroeg, maar goed, dat was de bedoeling van God. Maar het doet iets met mij. Het geeft mij, als ik in de hamsterwiel zit van het dagelijkse leven en moet. Nou, dit trekt me er even uit. Hij leeft. Jezus leeft. Het geeft mij, als ik bid, niet zo'n gevoel van, ja, ik heb weer gebeden, ho, weer vakantie, ho, ho. Kwartiertje volgehouden. Nee, joh, als Jezus leeft, dan heb je met een relatie te maken. Dan is dat iets tussen jou en hem. Je weet niet precies waar hij is, maar hij is er. Hij is daar ergens ver weg in de hemel, in een gedaante, in een gestalte, in een lichaam, die wij niet begrijpen. Hij is ook bij ons, heeft hij beloofd. Ook dit klopt, ik ben bij u alle dagen. Maar is hij ook daar? Hij leeft! En daarom is het iets totaal anders dan een geestelijke oefening om te bidden. Het is gewoon een verlangen om met hem alleen te zijn. Het geeft me ook rust. Het geeft mij die bovennatuurlijke vrede. Als die Jezus die opgestaan is op deze manier, met dat graf, met de doeken, met die doeken, met die steen weggerold, met die lijfwacht gevlucht en met al die ooggetuigen, als dat waar is, ik geloof dat het waar is, het is te bewijzen dat het waar is. Als je dit in een rechtszaal doet, dat staat ook in het boek, nou, er is geen rechter die zou zeggen van, ik geloof het niet. Het is gewoon, het is duidelijk te beleggen als het echt waar is. Dan, en als die Jezus zegt, mij is gegeven, alle gezag in hemel en op aarde. Nou, dat geeft mij rust. Dat geeft mij. Waar je ook naartoe mag. Waar je ook naartoe gestuurd wordt. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op aarde. En hij leeft. Hij leeft en hij komt terug. Ook dit zet mijn leven in perspectief. Het gaat niet om deze aarde. Het gaat niet om wat ik allemaal kan bereiken. Of wat ik allemaal kan verzamelen. Of... Daar gaat het niet om. Hij leeft en hij komt terug. En ja, je zult erin te verdiepen. Dat moet tot toewijding leiden. Dat moet leiden dat ik weer opnieuw op mijn knieën ga en zeg. Mijn Heer en mijn God. Jezus leeft. Dat is de basis voor geloof. Dat zijn niet de dogma's waar we in geloven. Niet een fantastisch in elkaar geknutselde leer. Het gaat om relatie met Jezus. De opgestaande God. De opgestaande Heer. God heeft feiten geschapen die je met je verstand kunt aanschouwen. Wat lief van God. Wat genadig. Wat vooruitdenkend. Om met mijn twijfels, mijn verstand, rekening te houden. Wat vind ik er lief, wat ben ik blij dat God het zo gedaan heeft. Een verhaal neergezet wat iedereen moet geloven, als je het serieus bekijkt. waardoor mensen, atheïsten, professoren, geleerde mensen op deze aarde tot geloof zijn gekomen. Puur om door de feiten te bespreken. En die opstanding is de basis voor mijn leven nu en voor altijd. En ik wil moedig en blij en toegewijd in die kracht van en het besef van de opstanding van de Heer mijn weg. Dat hoop ik aan jullie ook. Geniet van het feit dat Jezus leeft. Dat hij met jullie leeft. En dat hij met jullie meegaat. Het is allemaal waar wat er staat. Het is niet een dood boek. Het gaat niet om een dood boek. Het gaat om levende woorden. Het gaat om de levende. Geprezen zijn zijn naam.